En daar wordt hier ook over gesproken. En dat was ook bijzonder het geval in vers 24. Laat ons op elkaar acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Want hoewel dat hier weliswaar niet uitgebreid uiteengezet wordt, is het toch zo dat in de andere brieven steeds opnieuw erop gewezen wordt dat onze dienst, dan wel onze wandel onder het nieuwe verbond, in de eerste plaats van doen heeft met eenheid en dus met liefde. De uitdrukking, ik weet niet wat ik er precies van gezegd heb vorige keer, maar de uitdrukking van Efeze 4 was in ieder geval dat we ons zouden benaastigen te bewaren de geestelijke eenheid door de band, door het verbond des vredes. En dat vers noem ik in dit verband steeds om de eenvoudige reden dat daar inderdaad gesproken wordt over het nieuwe verbond, namelijk het verbond des vredes. En die term alleen al duidt op eenheid, gemeenschap. En er wordt gezegd dat we ons zouden benaastigen om die eenheid, die er apart bij genoemd wordt, om die eenheid te bewaren. Dat is volstrekt hetzelfde als bijvoorbeeld min of meer de opening van Romeinen 12, waar vanaf hoofdstuk 12 in Romeinen immers ook over de praktische wandel van de gelovigen geschreven wordt, waar begonnen wordt met de uitdrukking de liefde zij ongeveinsd. En dan volgen meer van die, wat ik dan altijd noem, de korte zinnetjes. Van die aanwijzingen zal ik maar zeggen, maar begint altijd daarmee. Dat is in andere brieven trouwens ook het geval. En zelfs als we het hele gedeelte samenvatten, alles wat over de praktische wandel van de gelovigen gezegd wordt, gaat het inderdaad daarom. Om het bewaren en beleven, dus ook inderdaad het handhaven, om eens een plechtig woord te gebruiken, van de eenheid die nou eenmaal tot stand gekomen is, toen wij deel kregen door geloof aan de Heer Jezus Christus. En dat is wat hier, waar hier uitdrukkelijk op gewezen wordt. Laat ons op elkander acht nemen, vers 24, tot opscherping der liefde en der goede werken. En ik persoonlijk ben geneigd om de uitdrukking liefde en goede werken tot synoniem te verklaren. Want de gedachte is namelijk dat die goede werken allemaal werken zijn die bijdragen aan de bevordering van de eenheid van de gemeente. De beleving daarvan, begrijp je me goed? Wij zijn namelijk één als gelovigen, maar de vraag is of we daar ook inderdaad rekening mee houden, daaruit leven en dat ook daadwerkelijk in de praktijk bevorderen. Maar dat laatste, dat zou moeten gebeuren. En dat is in wezen, maar dat hebben we natuurlijk al gezien de vorige keren, dat is in wezen de inhoud van wat algemeen genoemd wordt goede werken. En als hier staat tot opscherping der liefde en der goede werken, dan is dat en daartussenin heeft dan niet de betekenis van plus, zo van dit zowel als dat, maar het gaat om een en hetzelfde. Goede werken die namen deze onderlinge liefde en dus eenheid en gemeenschap bevorderen. Vandaar ook de uitdrukking in vers 25, de onderlinge bijeenkomst. Niet alleen maar bijeenkomst, maar wat iets uitgebreider, iets sterker uitgedrukt, namelijk een daadwerkelijk bijeenkomen. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, staat er dan vervolgens. De gedachte is, en dat volgt weliswaar niet uit het vers zelf, maar wel, nou, een beetje uit het vers zelf, maar wel uit de context. De gedachte is namelijk dat wij eerst met vrijmoedigheid zouden ingaan in het heiligdom, we zouden naderen tot de troon der genade en dus ons zouden stellen onder de heerschappij van Christus, de middelaar van het nieuwe verbond en van de genade dus. En de bedoeling is dat we daaronder en daaruit ook daadwerkelijk zouden leven. Maar de mogelijkheid bestaat uiteraard dat we weliswaar tot geloof komen in de Heer Jezus Christus, maar dat we, en dat we op die manier dus naderen tot die troon der genade, maar de mogelijkheid bestaat dat we daar meteen weer bij vandaan lopen. Zo van, nou zijn we behouden, nou kan ons niks meer gebeuren, en als wij sterven, dan komen wij in de hemel, dus er is niks mee mis. Ik zeg het met opzet wat populair en wat zwart-wit, maar sommigen denken daar zo over, enzovoorts, en bewaren hun Bijbel bij hun levensverzekeringspapier, zo ongeveer, in de safe te openen na mijn dood, zo, hè? Iets, want dan schijnt het pas nut te hebben. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is namelijk dat wij, en laat ik het anders zeggen, wij hebben eeuwig leven ontvangen. Dat krijgen we niet in de toekomst, dat hebben wij door geloof ontvangen. En de bedoeling is dat dat leven dus ook geleefd gaat worden. Dat hoef je maar even over na te denken, is niks moeilijks aan. De geboorte als zodanig kan nooit het doel zijn. Daar houdt het niet mee op, dat is juist het begin van een ontwikkeling, om het eens zo te zeggen. Datzelfde is natuurlijk ook het geval bij wedergeboorte. Wij worden wedergeboren, dat is niet het doel. Voor sommigen wel, hè. Zijn mensen die strijden hun leven lang in de hoop uiteindelijk zalig te sterven. In de hoop, dat hoort erbij, dat woord. Hoe precies weet ik niet, maar in de hoop zalig te sterven. In de hoop des eeuwige levens of zoiets heet dat dan, hè. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij nu tot geloof komen, dan ontvangen wij een nieuw leven, dan zijn wij wedergeboren. Dat is niet het doel. Dat is misschien het doel van ons zondaren, vanuit de oude mens geredeneerd, hè. Dat lijkt ons een goede bestemming, dat als we hier verdwijnen, wat God verhoede, maar als we hier sterven, dan gaan we naar de hemel. Dat lijkt ons een leuk einddoel. Niet waar? Dat in ieder geval een stuk beter dan de poel des vuurs, als je het mij vraagt. Nou goed, maar van God uitgezien ligt dat natuurlijk anders. De vraag is waarom hij ons eeuwig leven geeft, nu reeds, en niet op de jongste dag, of in de dag van de opstanding, wanneer dan ook. Maar na ons leven, nadat dit werkelijk voorbij is. De vraag is, waarom geeft God het ons nu, terwijl wij nog zijn in dit lichaam, nog leven hier in deze tegenwoordige wereld, naar de oude mens enzovoorts. Antwoord kan alleen maar zijn dat God er een bedoeling mee heeft. De bedoeling kan ook alleen maar zijn dat dat nieuwe leven wat wij ontvangen hebben, ook daadwerkelijk geleefd zou worden. En dat wordt dan geleefd in dit oude lichaam. Daarom zei ook, maar daar hebben we lang geleden over gesproken. Daarom zei ook Romeinen 12 dat het de bedoeling is dat wij onze lichamen stellen tot levend, omdat er het leven Gods in is, het eeuwig leven, tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Maar het is hetzelfde verhaal. Wij geven onszelf, ons lichaam en daarmee ons leven aan de Heer. De bedoeling is uiteraard dat hij dat vervolgens gebruikt. En Romeinen 6 zegt het net zo. Romeinen 6 zegt dat het de bedoeling is dat gelijkerwijs Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Zullen we dan in de zonde blijven, staat daar? Nee, uiteraard niet. Stel dan uw leden, uw lichamen tot wapen der gerechtigheid in plaats van der ongerechtigheid. Precies hetzelfde verhaal. Je vindt het overal in alle brieven feitelijk ook terug. De bedoeling is dus dat wij eenmaal tot geloof komen, ons stellen onder die genade, zal ik maar zeggen. Genade als het ware aanvaarden, aanpakken en dan zijn we behouden, worden wij wedergeboren. Maar de bedoeling is dat we uit die genade en dus ook uit geloof leven. Dat is wat Hebreeën 10 ook zegt, vooral in het laatste vers. Wat dan een afsluiting is van het hoofdstuk, maar tegelijkertijd de opening van het volgende hoofdstuk. Waar staat, wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven. Het zal duidelijk zijn dat degene die zich onttrekken ten verderven, dus de onderlinge bijeenkomst nalaten uit vers 25. Het is volstrekt hetzelfde, maar met andere woorden. Het zijn woorden ontleend aan Habakkuk trouwens, maar dat doet er nou niet toe. Wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven, maar wij zijn van degene die geloven tot behouding der ziel. En wat eronder verstaan wordt, zei het voorgaande vers, namelijk de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Waarbij ik er altijd op wijs dat de uitspraak niet is, de onrechtvaardige zal door geloof leven ontvangen, maar de rechtvaardige, die dus al door geloof leven ontvangen heeft. De rechtvaardige, het kan alleen maar een gelovige zijn, de rechtvaardige zal in de praktijk uit het geloof, in afhankelijkheid van de Heer dus, uit het geloof en dus ook uit genade, leven. En daartoe naderen wij tot de troon der genade en de bedoeling is dat wij daar niet weer bij vandaan lopen en dus de onderlinge bijeenkomst nalaten, dan wel ons onttrekken ten verderve. Hebreeën 10 vers 39, dan wel Hebreeën 12 vers 15, dat wij verachteren van de genade Gods. Dan heb je de uitdrukking nog een keer. Ook aardig hoor, Hebreeën 12 vers 14, jaagt de vrede na, u benaastigen te bewaren de eenheid des geestes door de band des vredes. Het nieuwe verbond, vrede, verbond van vrede. Hier staat het woord verbond niet bij, maar de hele brief, de hele Hebreeënbrief gaat over oude verbond en nieuwe verbond. In het bijzonder het nieuwe verbond dus. Maar hier wordt gewoon met het woord vrede aangeduid. Jaag de vrede na met allen en de heiligmaking. Heiligmaking is eigenlijk hetzelfde als behouding der ziel uit hoofdstuk 10 vers 39. Heeft te maken inderdaad met onze veranderde levenswijze of leefwijze. Dus jaag de vrede na met allen en de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zien zal, toeziende dat niemand verachtere van de genade Gods. Maar dat is uiteraard hetzelfde. Laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken uit 10 vers 24. We vinden dus precies dezelfde gedachte terug. Want verachteren van de genade Gods wil zeggen in de praktijk dat men als het ware bij de troon der genade vandaan loopt. Terwijl Hebreeën 10 zegt dat we met vrijmoedigheid zouden ingaan tot die troon der genade uiteraard. En dat is waar we elkaar ontmoeten. Dat is ook onze onderlinge bijeenkomst enzovoorts. En als dan Hebreeën 10 vers 25 zegt, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, dan blijkt uit de uitdrukking, gelijk sommigen de gewoonte hebben, dat het inderdaad iets met het praktische leven van doen heeft. En ik zal het vorige keer wel gezegd hebben, die onderlinge bijeenkomst is niet onze plaatselijke samenkomst, in dit geval hier dan, bij wijze van spreken, op woensdagavond, eens in de 14 dagen. Natuurlijk niet. En ook niet die van eventueel op zondagmorgen of iets dergelijks. Dat is het helemaal niet. Integendeel, het gaat om iets veel en veel hogers. En de bedoeling is dat wij die bijeenkomst en dat leven onder die troon der genade inderdaad niet nalaten en ons daar en daar de rug toe keren. Dat die oproep niet, er niet zomaar staat, dat lijkt me duidelijk, want het is algemeen bekend dat de grote meerderheid van degene die zich christenen noemt, in de praktijk weliswaar door genade denkt te moeten zalig worden. Men heeft daar volkomen gelijk aan, dat is de enige manier. Maar op het moment dat men het is, en zelfs op het moment dat men het nog niet is, want het is nooit helemaal zeker, denk ik altijd, leeft men niet uit die genade Gods, maar leeft men onder de wet. En dat is precies het tegenovergestelde. Dan verachtert men dus van de genade, voor zover men er al geweest is, of laat men de onderlinge bijeenkomst na. En dat uit gewoonte. Precies zoals die staat. Gelijk sommigen de gewoonte hebben. Want sommigen zijn gewoon te leven onder de wet. En anderen zijn gewoon te leven naar de eerste beginselen der wereld. Wat in de praktijk ongeveer hetzelfde is. Dat is de term dan uit Colossense. Maar de bedoeling is dat wij die onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. En dus is het de bedoeling dat wij elkander vermanen en dus op elkander acht nemen en op elkander toezien uit Hebreeën 12. En dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Welke dag dat is? Wel, dat is de dag waarop wij niet alleen naar de geest en naar de ziel bovendien naderen tot de troon der genade, maar waarbij we zelfs lichamelijk naderen tot de troon der genade. Ik geloof dat ik het gezegd heb vorige keer. De term onderlinge bijeenkomst komt nog maar één keer elders in de Bijbel voor, in het Grieks wel te verstaan. En dat is in 2 Thessalonicenzen 2, waar het vertaald is met onze toevergadering tot hem. En daar gaat het dus over onze lichamelijke toevergadering tot hem. En hier gaat het om een toevergadering in de eerste plaats naar geest, in de zin van dat we tot geloof komen, maar bovendien naar ziel, in de zin van dat wij ook praktisch uit het geloof leven. Zodat het drievoudig is, hè? Die onderlinge bijeenkomst. Eenmaal tot geloof komen, daarna daaruit leven en daarna de opname van de gemeente. Bovendien, er is een andere voor de hand liggende verklaring van die term de dag. Namelijk, het begrip dag heeft ook gewoonlijk de betekenis in zich van een oordeel. En dat een oordeel gebracht wordt, in het Nederlands ook, maar dat zijn we allemaal in het gewone spraakgebruik kwijtgeraakt. Hè. Dag is namelijk, heeft namelijk te maken met dagen en dagvaarden, namelijk voor het gerecht brengen enzovoorts. En dat komt omdat dag staat voor dat het licht wordt. En als het licht wordt, dan worden de dingen openbaar gemaakt. En dat is precies wat voor de rechtbank gebeurt natuurlijk. In het gerichte. De dag zal het verklaren, zei de apostel Paulus. Het zal aan de dag komen. Dat wil zeggen, het zal er geoordeeld worden. Het zal aan het licht komen, het zal aan de dag komen, het zal voor het gerecht komen namelijk. Dat is het idee. Dat is hier ook zo, dat blijkt namelijk uit het volgende vers. Want zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. En in de praktijk is het zo dat dit woord dag op beide manieren verklaard kan worden. De ene is namelijk die van de dag van onze lichamelijke onderlinge bijeenkomst, onze toevergadering tot hem, dus uit 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. Maar wat dan gebeurt, is onze openbaring voor de rechterstoel van Christus uit 2 Korinthe 5 en Romeinen 14, want ter gelegenheid van, dan wel na, de opname van de gemeente, zullen wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, zodat in ieder wegdrager hetgeen door het lichaam geschied is. 2 Korinthe 5. Zodat dat inderdaad samenvalt. Het heet in de Bijbel ook gewoon de dag van Christus, of iets uitgebreider, de dag van de Heer Jezus Christus, of de dag van onze Heer Jezus Christus, of iets dergelijks. Maar dat slaat altijd daarop, de opname van de gemeente en onze verschijning voor de rechterstoel van Christus. Nou, die dag nadert dus. En naarmate die dag nadert, is het zinnig inderdaad elkander te vermanen. Dat zit er maar in, dat naarmate de tijd voortschrijdt, ook in het bijzonder onze bedeling, men geneigd is te verachteren van de genade. Dat staat op andere plaatsen ook. Speciaal over laatste tijden enzovoorts wordt dan gesproken. En over de dagen meer die voorafgaan aan de wederkomst van Christus, zal ik maar zeggen. Dan blijkt de afval des te groter te zijn. De onkunde groter, de ontrouw ook groter. En geloof is er nauwelijks, is het idee. Dus naarmate de tijd voorschrijdt, zouden wij te meer elkander vermanen. Precies zoals het hier staat. Bovendien, de zin van dat elkander vermanen en aansporen om namelijk uit de genade en uit het geloof te leven hangt rechtstreeks samen met het feit dat wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Want de bedoeling is dat wij bij die gelegenheid loon ontvangen voor dit leven uit geloof. Dat staat er ook, maar dat staat in vers 35. Daar heb je nog zo'n uitdrukking. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Dat is hetzelfde, laat de onderlinge bijeenkomst niet na. Want de vrijmoedigheid was de vrijmoedigheid om in te gaan. Heel de Hebreeënbrief door, en in het bijzonder hier in vers 19. En als er staat, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, dan is het die vrijmoedigheid om in te gaan en om ons te stellen inderdaad onder de heerschappij van Christus gezeten op de troon der genade als de middelaar van het nieuw verbond en als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, uiteraard. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg is hetzelfde dus als laat uw onderlinge bijeenkomst niet na. Maar er staat wat achter, er staat werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Wij ontvangen dus loon, wij zullen loon ontvangen, wij weten ook wanneer, namelijk na de opname van de gemeente, wanneer wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Wat wordt er dan beloond? Nou zegt 2 Korinthe 5, dat wat door het lichaam geschied is. Nou wat dan? Wel, dit leven uit geloof uiteraard. Dat staat ook in vers 39. Wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderve, want wie zich onttrekt aan dat praktische leven uit geloof en aan die dienst onder het nieuwe verbond, heeft te rekenen met een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstander zal verslinden. Dat is vers 27. Daar heb je dat verderf. Maar wij zijn van degene die geloven tot behouding der ziel. Wij zullen namelijk loon ontvangen, de vergelding des loons namelijk uit vers 35. Dat is de gedachte. En waar het om gaat is natuurlijk dat als wij één keer tot geloof gekomen zijn, komen wij niet in het oordeel meer. Want dat oordeel is al geweest immers. Het oordeel is al gedragen. En executie voltrokken door het sterven van de Heer Jezus. Maar waar het om gaat is dat wat betreft onze ziel en dus onze praktische wandel, onze werken dus, hè, dat die werken wel degelijk in het vuur gebracht worden. Hetgeen gewoon betekent dat het in het oordeel komt. En dat slechts de goede werken, namelijk deze werken van die dienst onder het nieuwe verbond, dat die beloond zullen worden. Dat zijn werken die strikt voortkomen uit geloof. Werken die voortkomen dus uit een geloofsleven, daar komt het op neer. En die schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstander zal verslinden, dat is een uitspraak die dus gedaan wordt in ieder geval over degene die sowieso niet tot geloof komen, maar het is een uitspraak die net zo goed van toepassing is op degene die wel tot geloof gekomen zijn, maar daar in de praktijk niet uit leven, want hun werken zullen inderdaad in het oordeel, in het vuur gebracht worden. Dat is 1 Korinthe 3 in het bijzonder dan. Waar het uitgebreid beschreven staat. 1 Korinthe 3, vers 13. Oh, daar staat die uitdrukking, de dag zal het verklaren. 1 Korinthe 3, vers 13. Eens ieders werk zal openbaar worden. Werk uit geloof, want het is niet van iedereen openbaar. Het gebeurt voor een deel in het verborgen. Maar het zal openbaar worden, want het zal aan de dag gebracht worden. Of voor de dag komen, dat kan ook nog. En er staat dus, want de dag zal het verklaren. En verklaren wil ook zeggen, verhelderen, aan het licht brengen dus. Hè? De dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. Want het werk, ook wat in het verborgen gedaan is, zal openbaar worden. Het zal namelijk ontdekt worden. De bedekking gaat eraf. En hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven. Waarbij de gedachte is dat de werken die voortkwamen uit gewoon ons vlees, onze oude mens, gewoon verdwijnen. Dat is maar goed ook, denk ik altijd. Stel je voor dat de resultaten van ons natuurlijke leven tot in eeuwigheid zouden blijven bestaan. Je moet er toch niet aan denken. Nee, ze worden gelukkig weggedaan. Maar dat betekent aan de andere kant dat dus van ons leven niks over zou blijven. Waren het niet dat wij inderdaad nieuw leven hebben ontvangen, nu al. En dat leven kan inderdaad vrucht dragen. En daarvoor zullen wij loon ontvangen. Zo iemands werk blijft dat hij gebouwd heeft op het fundament, vers 14 van 1 Korinthe 3, die zal loon ontvangen. En zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, geen loon ontvangen. Dus zijn leven verdwijnt, zijn praktische leven en de vrucht daarvan. Maar zelf zal hij behouden worden. Toch al zo, namelijk als door vuur. Enzovoorts. Waarna in de volgende verse inderdaad gezegd wordt dat die goede werken, zal ik dan maar zeggen, die zouden blijven, zijn werken die verband houden met de opbouw van het lichaam van Christus. Zouden verband met de gemeente als zodanig, de opbouw van de gemeente, dan wel, het heeft van doen met het benaastigen van het behouden van de eenheid des geestes door de band des vredes. Het is precies hetzelfde. Het is de opbouw van de gemeente namelijk. En ook daarvan staat dan vervolgens in hoofdstuk 4, dat geoordeeld zal worden in de toekomst. Dat is vers 5 namelijk, van hoofdstuk 4. Zo dan oordeelt niets voor de tijd, totdat de Heere zal gekomen zijn, welke ook in het licht zal brengen hetgeen in de duisternis verborgen is, zal namelijk in het licht gebracht worden, zal geopenbaard worden, zal ontdekt worden. Het wordt dus bekend. En zal openbaren de raadslagen der harten. Waarmee je maar ziet dat het weliswaar gaat om werken, maar dan werken die voortkomen uit deze raadslagen des harten. De werkelijke norm is niet of het aardige werken zijn of minder aardige werken, hoe ze aan de buitenkant eruit zien. Het gaat er namelijk om waaruit zij voortkwamen. En wat de raadslagen der harten waren, waaruit deze werken voortkwamen. En dan staat er, en als dan zal ieder lof hebben. Niet van de mens uiteraard, maar van God. En dat is precies waar Hebreeën 10 dus ook inderdaad over spreekt. Namelijk, wanneer wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, vers 26 van Hebreeën 10. En dus inderdaad niet leven uit geloof, want al wat uit het geloof niet is, dat is zonde, staat op een andere plaats. En willens zondigen wil zeggen dat men willens niet uit het geloof leeft, maar gewoon leeft naar de oude mens. Uit de eigen aardse redeneringen, de beginselen der wereld. En wel, dat wordt niet gecorrigeerd, niet weggenomen. Daar is geen slachtoffer meer over voor de zonde. Een uitspraak die alleen goed te begrijpen is binnen het hele kader van deze brief. Daarom ga ik er nou niet meer op in. Maar het is duidelijk wat er staat in vers 27 immers. Maar er blijft over een verwachting van oordeel en hitte des vuurs. In ieder geval ook over deze werken en over deze zonden waarover vers 26 dan spreekt. Het leven namelijk niet uit geloof. Zodat als we wat van ons leven hier, van ons praktische leven hier willen overhouden, willen meenemen in of na de hemel, naar het hiernamaals, na de opname van de gemeente. Dus dan kan dat. Maar dat veronderstelt dat wij inderdaad de Heer dienen onder, niet de wet uiteraard, maar onder de genade en onder het nieuwe verbond. En dat zijn goede werken. Dus in het algemeen de aanduiding van goede werken. Bovendien, dat die werken van doen hebben met het bewaren van de eenheid van de gemeente enzovoort, hebben we uitgebreid genoeg besproken in het verleden. Maar ik wil er nog wel even aan toevoegen, dat nou eenmaal het werk Gods in onze bedeling niks anders is dan dat. Namelijk de bouw, de roeping, in het algemeen de opbouwing van de gemeente als zodanig. En de bedoeling is dat wij in dat werk, in deze dienst dus inderdaad, betrokken zijn. En de gemeente zelf in zijn geheel is inderdaad tot heerlijkheid Gods. Dat is in het algemeen wat ervan gezegd wordt. Zodat de werken die bijdragen aan die opbouw van de gemeente inderdaad tot heerlijkheid Gods zijn. Maar dat was ook de definitie van goede werken. Het zijn de werken waarin God verheerlijkt zal worden, zoals we eerder besproken hebben. Nou, meer zal ik daar nou niet over zeggen, tenzij er natuurlijk vragen over zijn. Dat kan natuurlijk altijd. Dan ga ik dus door naar Hebreeën 13, waar wij terecht moeten komen in vers 21, omdat daar goede werken genoemd worden. En de gedachte is dat deze hoofdstukken vanaf de tweede helft van hoofdstuk 10... tot en met hoofdstuk 13, als het ware de praktische toepassing geven van de uiteenzetting, de leer zoals het ingezet in deze Hebreeënbrief. Waarin immers gezegd wordt dat wij niet leven onder het oude verbond, maar inderdaad onder het nieuwe. Dat wij een dienst hebben, niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe. Daarna spreken hoofdstuk 11 tot en met 13 inderdaad over die dienst onder het nieuwe verbond. Bepaalde kenmerken daarvan, want er volgt eerst hoofdstuk 11... waar uiteengezet wordt hoe bepaalde gelovigen uit het Oude Testament geleefd hebben, bij wijze van voorbeeld, om aan te geven hoe zo'n leven uit geloof eruit ziet. Dat zijn dus voorbeelden. Je kan moeilijk zeggen, het moet zus en het moet zo, want dan wordt het wet, hè? Dus dat werkt niet. In plaats daarvan krijgen we niet regels opgelegd, maar krijgen wij voorbeelden aangereikt uit de Bijbelse geschiedenis. En door het geloof heeft die, en door het geloof heeft die, en door het geloof heeft die. Dat spreekt allemaal over de praktische omstandigheden van die oud-testamentische gelovigen. En het laatste voorbeeld wat gegeven wordt, is dat van de Heer Jezus zelf. Inmiddels in Hebreeën 12, vers 1 tot en met 3. Want dat is natuurlijk het beste voorbeeld wat we hebben. Voorbeeld van iemand die leefde uit geloof. Inderdaad, tot de dood. Gelovig, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood des kruises. Dat is de term uit Filippenzen. Maar hij is dus inderdaad het voorbeeld. En daarover spreekt ook hoofdstuk 12, waaruit ik vers 15 al citeerde. Toeziende dat niet iemand verachtere van de genade Gods. Onze bediening houdt niet alleen in dat wij zelf ons bewust zouden zijn van dit leven uit geloof en uit genade. Maar het houdt zeker in dat we ook op anderen toezien of die dat wel doen. En we bemoedigen hen daarin, zal ik maar zeggen. We vermanen hen daarin, dat is de term uit hoofdstuk 10, dat wil zeggen. Dan wel, wij zien op elkaar toe tot opscherping der liefde en der goede werken, enzovoorts. Waarna, de korte zinnetjes, zoals we die uit de diverse brieven kennen, ook hier volgen in Hebreeën 13, en dat begint ook met dat de broederlijke liefde blijven. Zoals Romeinen 12 zei, de liefde zij ongeveinsd. En zoals Efeze 4 zei, u benaastigend te bewaren de eenheid des geestes. Het is allemaal precies hetzelfde. Dat de broederlijke liefde blijven, vergeet de werkzaamheid niet, enzovoorts. Allemaal deze korte zinnetjes, zoals we zoveel tegenkomen, die samen bij elkaar opgeteld een algemene beschrijving geven van hoe het leven van een christen er ongeveer uitziet. Wanneer zo iemand leeft uit geloof. En daarna komen wij inderdaad aan het einde van die korte zinnetjes in vers 18 en 19 enzovoorts. En in vers 20, de afsluiting van de brief, zegenbeden en groeten, staat er dan boven. De God nu des vredes, jawel, de God van dat nieuwe verbond, het verbond des vredes dus. Zoals we er straks al even gezien hebben, naar aanleiding van 12 vers 14. De God nu des vredes, de God die eenheid tot stand gebracht heeft, dus Efeze 2 ook, hè, waar staat dat twee tot één gemaakt zijn, Jood en Heiden, één geworden zijn in Christus, want Christus is onze vrede. Zodat vrede en eenheid woorden zijn die op verschillende wijzen hetzelfde uitdrukken. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments, nieuw verbond dus, uit de doden heeft medegebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, wel die God des vredes, die volmaken u in alle goed werk. En dat is een aardige uitspraak, want de gedachte aan de ene kant is die van de Colossensebrief bijvoorbeeld, waar staat dat wij in Christus volmaakt zijn, zo zonder meer, dat er niks meer te bereiken valt, dat is de strekking van Colossense, maar dat wij volmaakt gesteld zijn in Christus. En hier staat niettemin, God volmaken u in alle goed werk. Maar het hele punt is, dat de Colossensebrief spreekt over onze geestelijke positie, over wie wij zijn op grond van onze wedergeboorte in Christus. En dan zijn wij volmaakt, volwassen, volmaakt. Maar ik heb ook niks aan. Terwijl aan de andere kant hier, maar ook in andere schriftplaatsen, en in het bijzonder weer in Filippenzen overigens, gesproken wordt over het feit dat wij niet volmaakt zijn, maar het nog moeten worden. En sommigen zien dat als een tegenstelling, maar ik moet u zeggen, dat is helemaal geen tegenstelling. Het gaat namelijk over twee verschillende dingen. De ene spreekt over wie wij zijn, namelijk volmaakt. De andere spreekt over onze omstandigheden, meer over hoe wij zijn dan, over onze levenswandel in de praktijk. En die is niet volmaakt. Die zou dat moeten worden, is de bedoeling. En dat zal het waarschijnlijk nooit worden. Want als wij het voorbeeld hebben van de apostel Paulus, die zei in Colossense dat wij in Christus volmaakt zijn. Maar in Filippenzen zegt hij, niet dat ik het al reden gegrepen heb of reeds volmaakt ben, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht. En daar gaat het dus over de praktische levenswandel, ook van de apostel Paulus, die zegt dat hij alles wat hij van nature had meegekregen, namelijk aan wet eigenlijk, hè? Jood, Hebreeër, rechtvaardigheid uit de wet enzovoorts. Al die dingen, zegt hij, al die dingen van het oude verbond, zegt hij, heb ik om Christus wil schade geacht, opdat ik Christus zou gewinnen, opdat ik hem zou kennen en de kracht van zijn opstanding enzovoorts. En een paar versen verder dan, niet dat ik het al gegrepen heb of al reden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Want één ding doe ik, zegt hij, vergeten hetgeen achter is en mij uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik ernaar, jaag ik naar het wit, naar het doelwit, naar het doel. Jaag ik naar het doel, naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Dat wil zeggen, jaag naar die kroon, naar die beloning die je dan zal krijgen. En hij zegt, nou zover ben ik niet, maar er valt nog heel wat te ver volmaken, ook aan mijn leven, zegt hij. Maar niettemin, hij jaagt daarnaar. En dat is waar hierover ook gesproken wordt. God namelijk, de God des vredes, de God van het nieuwe verbond, de God die dat bloed des eeuwigen testaments gegeven heeft, het bloed van het nieuwe verbond dus, het leven van het nieuwe verbond, wat wij hebben ontvangen, uit vers 20, die God, die volmaken u in alle goed werk. En dat is een uitspraak die natuurlijk rechtstreeks samenhangt met 2 Timotheüs 3, vers 16, daar hebben we al over gesproken, over de uitspraak namelijk dat heel de schrift van God is ingegeven en is nuttig en dus tot opbouw is en tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij en tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Nou, hier vind je woorden van gelijke strekking. God volmaken u in alle goed werk. Eigenlijk in heel het goede werk, niet eens alle goede werken, maar in heel het goede werken is de gedachte. Het goede werk namelijk, dat werk tot wat God doet en waaraan wij deel hebben onder dat nieuwe verbond. Die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen. Inderdaad, een praktische zaak, werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk is. En zelfs daarbij gaat het nog in het bijzonder om wat in ons gebeurt. Hè? In de eerste plaats de verandering van denken, en daarna de uitwerking daarvan in wat heet goede werken, of wat ook genoemd wordt behouding der ziel, of wat ook genoemd wordt heiligmaking. Dus werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk is. Dus die God volmaken u in alle goed werk, en nog een keer hetzelfde, die werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk is, want goede werken zijn werken die voor hem wel behagelijk zijn uiteraard. Werken tot heerlijkheid Gods. En dat alles door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Nou, dat is dan het einde van deze brief feitelijk. zodat inderdaad dit hele gedeelte, vanaf Hebreeën 10, vanaf vers 19 tot aan het einde aan toe, inderdaad gekenmerkt wordt door deze uitdrukking van goede werken, die immers dan genoemd wordt in 10 vers, wat was het ook weer, in 10 vers 24 en daarna in de afsluiting 13 vers 21. En om er nog wat bij aan toe te voegen, als je nou die goede werken wil samenvatten, samengevat wil zien, dan zou je moeten lezen vers 15 en 16 van Hebreeën 13. Namelijk, laat ons dan door hem altijd goden opofferen, want wij zijn priesters, dienaren namelijk van het nieuwe verbond, priesters van het nieuwe verbond. Wij brengen dus één offer, namelijk ons lichaam, maar dat was Romeinen 12 weer. En hier staat, wij brengen een offer, namelijk een offerande des lofs, een lofoffer. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam beleiden, want de belangrijkste goede werken zijn die werken waarbij het woord Gods gesproken wordt, dan wel verkondigd wordt. Maar dat hebben we natuurlijk al gezien in het verleden. En vervolgens staat er, en vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Dat zijn dus goede werken, die goden welbehagelijk zijn uit vers 21. En de hoogste, de belangrijkste is die uiteraard van de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. En de minst belangrijke, nou dat kan ik niet zeggen, maar laten we zeggen de laagste dan, want dat is het wel, is die van de weldadigheid en de mededeelzaamheid. Omdat dat puur materiële zaken betreft. Maar daartussen ligt uiteraard alles. Dus de samenvatting van het geheel, offers zijn niet alleen de offers van dat we wat in een zakje doen of zoiets. De offer is in de eerste plaats dat wij ons leven aan hem geven. En deze andere dingen, deze beide uitersten die hier genoemd worden, die horen daar uiteraard bij. Maar het gaat in de eerste plaats om wat in ons hart is. Daaruit komt ons handelen voort. In de eerste plaats dus ons spreken, want dat is wat het hart in de eerste plaats teweeg brengt. Hè. Het doet ons spreken, maar daarna ook doet het ons actief worden inderdaad met handen en voeten. En het beweegt ons vermoedelijk ook om het in een collecte te doen eventueel. Hè. Dat is ook de gedachte natuurlijk. Hè. Nou goed, laat ik daar nog niet te lang bij stil blijven staan. Anders denkt u dat ik het met opzet doe. Hè. Maar dat is ook weer niet het geval. Nee, het gaat erom dat ook inderdaad hoort bij de goede werken, vanzelfsprekend. Nou, daarna komen wij terecht nog in 1 Petrus 2. En dat is voor zover ik weet de laatste schriftplaats waar die goede werken genoemd worden. In Petrus 2 vers 12. En houd uw wandel eerlijk, dan wel eerbaar, met eren betekent het eigenlijk. Hè? Houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaadoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Waarbij die goede werken inderdaad moeten leiden tot verheerlijking van God. Ik had er eerder op gewezen, dit is de laatste schriftplaats waar die goede werken genoemd worden. En er staat bij dat ze zijn tot heerlijkheid van God. Maar de eerste keer dat de uitdrukking gebruikt werd, dat was Matthäus 5 vers 16, staat precies hetzelfde. Opdat ze uw goede werken zouden zien en daardoor de Vader verheerlijken. Precies dezelfde uitspraak. Het was trouwens een uitspraak waar Petrus bij was. Hè? Dat wil zeggen, Petrus moet die uitspraak van de Heer Jezus inderdaad gehoord hebben. Voor in de bergrede immers was dat. Maar hij wordt hier door Petrus min of meer herhaald. Maar deze uitspraak hier, die valt precies in het kader van natuurlijk deze eerste Petrusbrief. Want, ik weet niet of ik dat besproken heb, ik dacht het niet in de inleiding. Maar deze eerste Petrusbrief houdt zich, houdt zich immers ook bezig met vers 9, 1 Petrus 1 vers 9, verkrijgende het doel, het einde, staat er, maar dat betekent nog altijd, ook na 350 jaar, betekent nog steeds het doel, verkrijgende het doel van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Dat is hetzelfde als Hebreeën 10, de laatste verse. Wij geloven tot, daar komt het doel, wij geloven tot behouding der ziel. En hier staat, Het doel van uw geloof, namelijk de zaligheid, hetzelfde hoor. De zaligheid der zielen. Precies dezelfde gedachte, waarna vervolgens inderdaad gesproken wordt over de wandel van de gelovigen. Het woord wordt uitdrukkelijk genoemd in vers 15 in elk geval. Want de ziel heeft van doen met de uitwendige mens en dus de wandel. En als de apostel uitlegt hoe dat dan ongeveer gaat, dan zegt hij in hoofdstuk 2 is dat, vers 2, als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen, enzovoorts. En die gedachte is natuurlijk weer dezelfde als van 2 Timotheus 3, vers 16. Alle schrift, ook de melk, maar ook de vaste spijs, alle schrift is van God ingegeven en is nuttig om de mens Gods volmakelijk toe te rusten tot alle goed werk. En dat goede werk wordt dan uiteindelijk hier genoemd in vers 12. Maar hier vind je in precies dezelfde gedachtegang, namelijk als nieuwgeboren kinderkens begeerig zijn naar het woord Gods, niet alleen de melk, maar in het algemeen het woord Gods natuurlijk, daarna de vaste spijs, zoals de apostel Paulus dan dat verder uiteenzet. En daarna spreekt Petrus ook over onze positie. Hij zegt namelijk, als ik het met eigen woorden moet zeggen, dat wij deel hebben gekregen aan de roeping van Israël oorspronkelijk. De gedachte is namelijk dat Israël ooit geroepen werd tot een heilig priesterdom. De term staat hier in vers 5. Maar daarna wordt hij herhaald in vers 9 van 1 Petrus 2. Daar staat, er wordt in vers 7 en 8 gesproken over het ongeloof van het Joodse volk, dat gestruikeld is over de steen des aanstoots en de rots der ergernis, waarna zij gevallen zijn uiteraard. En in tegenstelling tot dat gestruikelde Joodse volk wordt het ons gezegd, tot de gelovigen, vers 9, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, maar dat is een uitspraak uit Exodus en uit Deuteronomium, meerdere malen herhaald, gij zijt een uitverkoren geslacht, werd dus oorspronkelijk gezegd tot Israël, maar in de voorgaande versen staat dat Israël daar nog geen deel aan heeft in ieder geval, ongelovig is. Het wordt hier dus toegepast op de gemeente en er staat dus, gij zijt uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Kortom, wij zijn een priesterdom, om daar maar even bij te blijven, dat is dezelfde gedachte als die uit de Hebreeënbrief. Wij leven namelijk onder dat nieuwe verbond als eerstelingen en de eerstelingen hebben deel aan het priesterschap. Het Oude Testament is gegeven. En wij als eerstelingen van het Nieuwe Verbond hebben deel aan dit priesterschap, waarna de vraag is, waaruit bestaat dan onze priesterlijke taak? Hand op 1 Petrus 2, waaruit bestaat onze priesterlijke taak? Uit dat wij ons lichaam stellen tot een levend, heilig, godenwelbehagelijk offer. Of Hebreeën 13, onze priesterlijke verantwoordelijkheid bestaat daaruit dat we tot hem altijd opofferen of veranderen. Des lofs, namelijk de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. En de weldadigheid moeten we niet vergeten en de mededeelzaamheid staat er ook nog bij, enzovoorts. En Petrus breidt het nog verder uit en zegt, gij zijt een koninklijke priesterdom, een volk van priesters en koningen, onder het nieuwe verbond uiteraard, is daar geen verschil tussen, dat weet u, hè. Koning en priester, naar de ordening van Melchizedek, is Christus. En als wij priesters zijn, naar de ordening van Melchizedek, dan zijn we dus ook koningen, voordat we kronen krijgen eventueel, zijn we dus ook koningen, naar de ordening van Melchizedek. Maar onze verantwoordelijkheid, als zodanig, als priesters, is opdat gij zoudt verkondigen, dat is het doel, gij zijt een koninklijke priesterdom, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van Christus. De deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Zo kan het ook gezegd worden over Israël, maar dat wordt straks in de toekomst pas vervuld, na de opname van de gemeente, maar hier wordt het gezegd over de gemeente. Een koninklijk priesterdom, opdat gij zoudt verkondigen, wel, daar heb je de vrucht der lippen die zijn naam beleiden, of daar heb je een commentaar op de uitspraak van de Heer in Matthäus 5, gij zijt het licht der wereld. En in dat verband werd gesproken over, gij zijt zout der aarde, gij zijt het licht der wereld, en in dat verband werd gesproken over, laat dan uw licht schijnen, opdat ze mensen uw goede werken mogen zien en de Vader verheerlijken. Het gaat hier over precies hetzelfde. Dienst, priesterlijke dienst, want die goede werken zijn dus eigenlijk de werken van deze priesters van het nieuwe verband. opdat gij zoudt verkondigen de deugden van Christus. Waarna de vraag natuurlijk is, wat zijn de deugden van Christus? Nee, de meer voor de hand liggende vraag was, aan wie? Dan maakt mij dat niet uit aan wie, hoor. Het zaad wordt overal gestrooid. Komt lang niet altijd op, maar goed. Hè? Maar aan wie? Wel, dat is een ander thema eigenlijk, want dan komen we terecht bij het verschil tussen Israël en de gemeente. De verantwoordelijkheid van Israël is om die deugden van Christus bekend te maken aan de volkeren. Aan de hele mensheid, de levende mensheid, straks in de toekomst. En de roeping van de gemeente is, opdat nu bekendgemaakt worden, Efeze 3, opdat nu bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel, de veelkleurige wijsheid Gods. Zodat onze verkondiging in de eerste plaats gericht is nog op de hemelse dingen ook. Die zien wij niet, daarom spelen ze bij ons in de praktijk van het leven wellicht geen of nauwelijks een rol. Maar niettemin, dat is wel waar het om gaat. Maar neem niet weg dat er natuurlijk toch de bedoeling is dat het woord Gods bekendgemaakt zal worden aan degenen die het niet kennen, uiteraard. Een kwestie van evangelisatie dus, want zo heet dat. Hè? Maar net zo goed dat het bekendgemaakt zal worden aan onze broeders en zusters. Men zou het woord Gods moeten spreken onder alle omstandigheden, is de bedoeling. Uw woord zij te allen tijden met zout besprengd. Gij zei het zou raden, weet u wel, maar goed, daar hebben we het geloof ik over gehad. Dus daar kom ik nou niet meer op terug. Petrus voegt dat hemelse aspect er hier niet aan toe. Dat is zijn taak ook niet, dat is meer de verantwoordelijkheid van Paulus. Maar het blijft dus gewoon staan dat de priester nou eenmaal ook onder het oude verbond de verantwoordelijkheid had, als priester, had hij de verantwoordelijkheid om het woord Gods bekend te maken. Een priester was een lerende priester. Een priester was iemand die wiens lippen de wet bewaarden. Als het goed was. Het gebeurde echter niet. De vergelijking met Israël gaat trouwens perfect op. Want heel het volk Israël werd beschouwd als een priesterlijk volk. Dan komt dat heel het volk een volk van eerstelingen was uit de heidenen. Het was het eerste volk Gods, zal ik maar zeggen. En ze ontvingen het woord Gods. En de bedoeling was inderdaad dat dit volk van eerstelingen dat woord Gods zou bekendmaken aan de overige volken. Maar ze hebben dat nooit gedaan. Ze hebben zich van hun priesterlijke taak niet gekweten. Ze kenden zelf bovendien de schriften niet en waren niet geïnteresseerd. Toen zei de Heer in Hosea 3, 4 geloof ik, dan weer ik dit volk van het priesterambt. Het hele volk werd dus uit het priesterambt gezet, is de gedachte. Maar vervolgens gaat de vergelijking op met de gemeente. De gemeente is een volk van eerstelingen uit de volkeren. Heeft dus een priesterlijke taak, ook naar buiten toe. De priesterlijke taak bestaat nog steeds uit het bewaren van het woord Gods. Ook in de zin uiteraard van het spreken van de woorden Gods. Dus inderdaad, opdat is het doel, opdat gij zoudt verkondigen. Dat is het doel van onze zaligheid dus eigenlijk ook. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Maar Efeze zei, opdat we zouden wandelen in die goede werken welke God voorbereid heeft. Het is uiteraard hetzelfde. Het zijn de belangrijkste goede werken die er zijn, feitelijk. En bovendien, dat verkondigen of bekendmaken gebeurt niet uitsluitend verbaal, want er zijn heel wat andere zaken die in dat bekendmaken of verkondigen een rol spelen. Toch of niet? Ja, de collecte onder andere. Goed, dan hebben we het uiterste weer. Voor het gemak, hè? Voor het gemak. Maar alles wat daaraan dienstbaar gemaakt kan worden, wat dienstbaar gemaakt kan worden aan de verkondiging van het woord Gods, hoort bij goede werken. En er hoort ook bij de herbergzaamheid, ik noem maar eens even wat. En vergeldt niemand kwaad voor kwaad, want wij prediken immers de genade. Vergeldt dan niemand kwaad voor kwaad? Toch? Wij leren dat het recht zijn loop heeft gehad en dat onze zonden gedragen hebben, dus zoeken we voortaan niet meer ons eigen recht. Dat hebben we al namelijk. Dat is al geregeld. Om maar eens wat te noemen. Maar al die korte zinnetjes dus, hè, die zijn allemaal afgeleid van die heerschappij van de genade, zal ik maar zeggen, die wij dienen. En in ons gedrag zou in overeenstemming moeten zijn met wat wij geloven. En ons gedrag ondersteunt dan ook inderdaad de boodschap. En dat gedrag, daaronder verstaan wij dus niet een gedrag in overeenstemming met de wet, namelijk gij zult niet dit en gij zult niet dat, want wij prediken geen wet. Maar het is in tegendeel dat gedrag waarbij wij inderdaad leven uit de beginselen van dat nieuwe verbond. En ook eventueel demonstratief. In ieder geval, het heeft een demonstratieve werking. Dat is ook wat hier staat en wat in Matteüs 5 stond. Hè. Hier namelijk in vers 12. Houdt uw wandel met ere, eerlijk, te midden van de volkeren, onder de heidenen. En dus onder ongelovigen in de praktijk. Opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners. Want dat doet men altijd, hè. Als je namelijk niet leeft naar de eerste beginsel der wereld en geen wetten hanteert of zo, dan ben je een kwaaddoener, hè? Dat kan niet missen. Dan pas je helemaal nergens meer in, dan ben je niet te vatten, dan onderwerp je nergens aan, dus dan word je als kwaaddoener beschouwd. Opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen. Dat doen ze niet meteen, maar wellicht doen ze dat dan in de dag der bezoeking. Dat wil zeggen, op het moment dat deze heidenen, ongelovigen, inderdaad in moeilijkheden komen en bezocht worden, en dus ook zelfs verzocht worden, zal ik maar zeggen, is er de kans dat zij op grond van deze werken, de goede werken die zij gezien hebben, en ook op grond van het goede woord, wat zij dan gehoord hebben, vanzelfsprekend ook, dat ze op grond daarvan alsnog God zullen verheerlijken en dus tot geloof zouden komen. Dat is de gedachte. Want ook al werken bepaalde dingen op het moment zelf niet uit, toch blijft de kans bestaan dat dat op de lange duur, na verloop van tijd, alsnog zijn uitwerking zal hebben. En velen van ons is het ook zo vergaan, hè? Dat we alsnog achteraf de conclusie trekken en een beslissing nemen, zo zit het eenmaal, hè. Nou, dat is de bedoeling. Goede werken dus, maar die goede werken hier staan rechtstreeks in verband met opdat gij zult verkondigen de deugden van Christus. En dat kan inderdaad ook in werken. Ook met de mond dicht, zal ik maar zeggen. Dat kan ook. Het is in ieder geval tot ondersteuning van het gesproken of gepredikte woord in elk geval. En die goede werken worden daar nou ook toegelicht weer. Hè. De korte zinnetjes, hè. Zij dan alle menselijke ordening onderdanig, vers 13, maar dat is weer Romeinen 13. Precies dezelfde, in hetzelfde verband. Want alzo is het de wil van God. Vers 15. Dat staat ook in Romeinen 12, dat het de wil van God is. Want alzo is het de wil van God dat gij weldoende, goede werken dus, weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. Als vrije en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. Dat is een samenvatting van heel de Galatenbrief trouwens in één vers. Als vrije, maar niet de vrijheid hebbende als deksel der boosheid, als oorzaak voor het vlees, als vrijbrief om maar te kunnen zondigen en je eigen zondige leven te kunnen leiden, als dienstknechten der zonde, maar inderdaad vrijgemaakt om dienstknechten van God te zijn. Ook Galaten en Korinthe. Gekocht namelijk, vrijgekocht uit de slavernij, opdat wij nu dienstknechten God zouden zijn onder het nieuw verbond, zeg maar priesters zouden zijn naar de ordening van Melchizedek. En wat staat er dan? Eert en ieder heb de broederschap lief. De broeders lief hebben, staat weer, precies zo. Enzovoorts. Kortom, goede werken zijn in wezen de werken die vallen binnen het kader van de priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Priesters die er zijn tot ten dienste van God en in dienst van God en die aangesteld zijn op grond van hun geboorte, vergis u niet, hè, priesters, daar kun je niet voor solliciteren, voor leren misschien wel, maar dat helpt niet zo geweldig veel, maar je kunt er niet voor solliciteren of zo'n carrière nastreven, je bent zo geboren of niet. Hè? Priesters waren priesters naar de kracht des vergankelijke levens. Nou ja, de priesters van het oude verbond waren priesters naar de kracht des levens, op grond van hun afstamming namelijk. En van de priesters van het Nieuwe Testament staat dat we priesters zijn uiteraard naar de kracht des onvergankelijke levens. Dat is een uitspraak overigens uit Hebreeën 7 met betrekking tot de hoge priester naar het Nieuwe Verbond. Maar wij die zijn leven hebben ontvangen zijn inderdaad priesters van het Nieuwe Verbond minstens en eveneens naar de kracht des onvergankelijke levens. En omdat we eerstelingen zijn en schepselen zijn, maar dat was weer Jacobus 1 dan wel Hebreeën 12. Nou, dat is de priesterlijke taak van de gelovigen. Het is aardig voor degene die me laatst eens vroeg, ja, waarom spreek je nooit over het priesterschap van de gelovigen? Nou, dit is het priesterschap van de gelovigen. Dat we hem dienen in heel ons leven, in heel ons levenswandel, in ons hart in de eerste plaats, in onze overleggingen en dus vervolgens in onze relatie naar anderen toe. Er moet een stempel opstaan van Christus. En het leven van Christus zelf, de houding van de Heer Jezus naar zijn tijdgenoten, is daarbij inderdaad ons voorbeeld. Vanzelfsprekend. Dat wil zeggen, we hebben een hekel aan ongelovigen. Nou, een ongeloof, laat ik het netjes zeggen dan. We hebben een hekel aan ongeloof. En we hebben liefde voor zondaren. En als je niet onder de wet leeft, kun je dat permitteren. En als je wel onder de wet leeft, dan kun je niet anders dan zondaren haten. Met een vingertje wijzen, veroordelen, beschuldiging inbrengen, enzovoorts. Hè? Sorry, ik zal hier dat midden wijzen zo. Hè? Maar de, anders trekt hij het weer zich persoonlijk aan natuurlijk. Maar de, hè? En dat is ook weer niet de bedoeling. Maar inderdaad, levend onder de troon der genade wil zeggen dat wij wel weten dat mensen zondaren zijn, maar daar rekenen we niet mee. We rekenen de zonde ook niet, enzovoorts. Sterker nog, we hebben in ieder geval onze broeders en zusters lief. Dat moet toch op zijn minst mogelijk zijn. Maar het moet ook mogelijk zijn zelfs om vijanden lief te hebben. En zelfs om gewoon niet algemeen zondaren lief te hebben. Dat is nou eenmaal zo. Zo was de Heer in elk geval wel. En het is de bedoeling dat wij op dezelfde wijze reageren en onze omgeving tegemoet treden. En zo wordt de wet vervuld waaronder wij niet leven. Maar dat was Romeinen 5 en, nee, Galaten 5 en nog zo wat schriftplaatsen. Zo wordt de wet vervuld, dan hebben we elkaar lief. Zonder dat we onder de wet leven. Dus de aardigheid, zeg ik altijd, vind ik altijd een van de leukste Bijbelse leringen. Dat wanneer men onder de wet leeft, kan men niet doen wat de wet zegt. En zodra men vrij is van de wet, kan men doen wat de wet zegt. Namelijk, hebt u naast de liefde van uzelf. En nou niet in zijn hoogste toepassing, Christus, maar in de algemene toepassing, namelijk mede gelovigen in de eerste plaats, de andere leden van het volk liefhebben, broeders en zusters liefhebben, maar het gaat inderdaad nog veel verder. En dat kan echt, want dat deed de Heer ook. Maar onder de wet is het onmogelijk, maar onder de genade, onder het nieuwe verbond, is het het doel waarnaar wij jagen. Want de vrucht van de geest is, zie je wel, nooit is van een ander. Goed, dan laten we het eerst bij, want het is alweer tijd voor de koffie met en nadat wij dan tamelijk uitgebreid gesproken hebben over goede werken, heb ik nog even wat tijd om het andersom te doen. Beetje. Namelijk, het tegenovergestelde van goede werken is uiteraard boze werken. En daar spreekt de schrift ook over. Het is niet de bedoeling om uit te leggen wat zoal de boze werken zijn, zal ik maar zeggen. Maar het blijkt dat uit de beschrijving daarvan, dat inderdaad volstrekt het tegenovergestelde is van deze goede werken. De boze werken komen gewoon voort uit de natuurlijke mens, uit het natuurlijke denken. Het zijn vaak dingen die wij wellicht niet eens als boos of zondig zouden zien. Maar het zijn gewoon zaken die voortkomen uit de natuurlijke mens. Maar naar de normen die wij kennen zijn het inderdaad boze werken, omdat het werken zijn waarmee de Heer niet gediend wordt of verheerlijkt wordt of iets dergelijks. De bedoeling van de schepping is nou eenmaal, niet alleen van de gemeente, maar de bedoeling van de schepping is nou eenmaal dat men God verheerlijkt. Dat is de inhoud van wat we altijd noemen het eeuwige evangelie in Openbaring. Wat zegt, dient God en eert de schepper. En daarnaast vinden we de uitspraak bijvoorbeeld uit Romeinen 1, waar staat dat het schepsel, de schepselen, God kunnen kennen. Op wat verwijst dan ook, maar ze kunnen God kennen. Maar staat er, ze hebben God niet verheerlijkt en ze hebben God niet gedankt, maar zijn verduisterd geworden in hun verstand en in overleggingen enzovoorts. En waaruit dus blijkt inderdaad dat het de bedoeling is van het schepsel, de schepping dus als zodanig, dat die de schepper eer zal geven. In dat verband staat er over de oude schepping in Romeinen 3. Er is niemand die goed doet. Er is er niet tot één toe. Er staat, tezamen zijn zij afgeweken en allen zijn zij onnut geworden. En wat ze dan doen, doet weinig de zaken, het is in ieder geval onnut. En het valt dus inderdaad niet in de categorie goede werken, waarmee God gediend zou worden, maar valt inderdaad in de categorie boze werken. Daar zijn nog vele schriftplaatsen van die erover spreken, maar een paar wil ik eraan halen nog vanavond. Dan kom ik terecht op het rijtje af dan maar weer in Matthäus 7. Waar gesproken wordt over de vrucht waaraan men de boom kent. Aan hun vruchten zult gij hen kennen, staat in vers 16. En dan in vers 17, alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Met andere woorden, aan de vruchten kent men de boom, en die vruchten, dat heeft uiteraard met de uitwendige mens, met de ziel, met de levenswandel te maken dus. En in dat verband staat in vers 15, maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. En hoe weten we nou of het valse profeten zijn? Nou, dat blijkt aan de buitenkant. Aan hun vruchten, zegt vers 16 dan, zult gij hen kennen. Waarbij dus inderdaad niet gaat om atheïsten of areligieuze mensen, maar inderdaad om religieuze mensen, worden ook als profeten beschouwd enzovoorts, maar niettemin valse profeten. En dus inderdaad gaat het niet over boze werken, maar werken der ongerechtigheid, of niet over goede werken, maar over boze werken, werken der ongerechtigheid. Maar lees maar eens verder, vers 20, zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Niet in ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil mijns vaders, die in de hemel is. En velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En er wordt dus gezegd tot mensen die wel degelijk de naam des Heren gebruiken, die wel degelijk als religieus, als godsdienstig beschouwd moeten worden, maar die inderdaad de Heer niet dienden. Althans niet in de ogen of naar de normen van de Heer zelf. En hij zegt dus, gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Van de gelovigen wordt gezegd dat zij hun leden, hun lichaamsdelen, dus hun lichamen zouden stellen, niet tot wapenen der ongerechtigheid, maar tot wapenen, tot gereedschappen, zeg maar, der gerechtigheid. En hier staat, ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Dat is precies het tegenovergestelde. Dat zijn dingen die men wel doet, maar waarbij de Heer niet gediend wordt. Hoe goed bedoeld wellicht ook, hoe religieus wellicht ook, de Heer zegt, het zijn werken der ongerechtigheid. Gewoon omdat ze omdat het niet de werken zijn welke hij voorbereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. En dieper kan ik er natuurlijk niet op ingaan. Maar anders moet ik heel door uitgebreid schriftgedeelte verklaren. En dat is nou ook weer niet de bedoeling. Ik blaad het dus maar gewoon verder naar Romeinen 13. Hoofdstuk 12 heb ik al vele malen geciteerd, hè, de eerste verse. De aanhef dus van het gedeelte van Romeinen, waarin dan ingegaan wordt op de praktische wandel van de gelovigen. Dat zijn de eerste versen van Romeinen 12. Maar nu kom ik in Romeinen 13. Kijk, Romeinen 12 vers 9 begon dan met de liefde zij ongeveinsd. En vers 10, hebt elkander hartelijk lief. En in vers 13 staat, tracht naar de herbergzaamheid, wat we er straks lazen even zo terloops in Petrus. Dat is weer de gedeelte met die korte zinnetjes, zal ik maar zeggen. Daarna in hoofdstuk 13 begint met alle ziel zij de machten overaangesteld onderworpen. Dat wil zeggen dat we menselijke overheid onderdanig zouden zijn. Lazen we er straks ook net even in Petrus, in precies hetzelfde verband. Daarna krijgen we vanaf vers 8 van Romeinen 13 weer van die eerst kleine zinnetjes. En dan vinden wij de uitspraak in vers 9, eind van vers 9. Gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. En dan vers 10, de liefde doet de naaste geen kwaad, zo is dan de liefde de vervulling der wet. Dat is diezelfde gedachte als uit Romeinen 5, dat wij onder de heerschappij van de genade, onder het nieuwe verbond, elkander inderdaad zouden lief hebben en daarmee zelfs de wet zouden vervullen. Dat laatste is wel niet het doel, maar niettemin gebeurt wel. En dan staat er vervolgens, en dan gaat het nog steeds over die liefde, die eenheid dus, hè. En dan staat er vervolgens in vers 11. Dit zeg ik te meer, terwijl wij de gelegenheid destijds weten, dat het de uur is dat wij nu uit de slaap opwaken, want de zaligheid is ons nu nader, is dichter bij ons, dan toen wij geloofd hebben, dan toen wij tot geloof kwamen. Dat is net zoiets als, terwijl gij ziet dat de dag nadert, uit Hebreeën 10. En dan staat er vers 12, de nacht is voorbij gegaan, het duister, en de dag is nabijgekomen, laat ons dan afleggen de werken der duisternis. Daar heb je ze, de werken der duisternis, de boze werken dus. De werken der duisternis en aandoen de, en dan zouden wij verwachten, werken des lichts. En dan staat er wapenen, in de betekenis van gereedschappen overigens, des lichts. Maar uiteraard gaat het daarbij om werken des lichts. Want het licht wordt gediend door inderdaad de goede werken, die dan ook werken des lichts heten. Bovendien, het hele nieuwe verbond, waarvan Christus de hoge priester is en waarvan wij priesters zijn, het hele nieuwe verbond wordt aangeduid als een bediening van heerlijkheid, een bediening van licht namelijk. En de dienst van die goede werken onder het nieuwe verbond kan dus inderdaad beschreven worden als een dienst des lichts. Dat staat er trouwens ook in Colossens 1. We zijn bekwaam gemaakt, zegt 2 Korinthe 3, om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, om goede werken te doen dus. En Colossens 1 zegt, we zijn bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. En dat is uiteraard precies hetzelfde. We zijn geschikt gemaakt, gereed gemaakt, bekwaam gemaakt om inderdaad deze goede werken te doen. En we zijn daartoe bekwaam omdat we inderdaad dat leven van Christus, de Heilige Geest, of hoe het maar heten mag, hebben ontvangen. Dus laat ons dan afleggen de werkende duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Er staat er wat ongelukkig, denk ik altijd, maar het is niet zo, het staat er zelfs heel mooi. Het gaat er namelijk om dat wij ons kleden in de werken der duisternis. Hier worden onze werken beschouwd als ons kleed, omdat onze werken nou eenmaal van alles van doen hebben met onze uiterlijke verschijning, met de zichtbare, zeg maar de zielelijke mens, de mens die ziel is. En de gedachte is dat wij die werkende duisternis als een kleed, als een bekleding zouden afleggen. En in plaats daarvan doen we een andere kleding doen wij aan. Nou, niet die der duisternis, maar die des lichts. Alleen heet het dan niet kleed of iets dergelijks, maar het heet wapenen. Omdat het niet alleen gaat om gereedschappen, maar inderdaad ook om een wapenrusting. Dat wil zeggen, eventueel een harnas dus. Dat is eigenlijk de klassieke gedachte. Hetgeen automatisch betekent dat de dienst onder het nieuwe verbond er een is van strijd. En het jagen naar het doel waar Paulus het over heeft, is wel degelijk de goede strijd strijden. Want het zal blijken dat die goede werken veel weerstand oproepen bij de natuurlijke mens. Dat wil zeggen bij niet wedergeboren mensen, maar ook bij die wedergeboren mensen die de onderlinge bijeenkomst nalaten, zal ik maar zeggen, en gewoon leven zoals de natuurlijke mens leeft. En denkt vooral, hè. En daar ontstaat die strijd. Dat is het oude verhaal. Als gelovigen een zonde, christenen een zondaar tegenkomen, steken ze de vinger uit en veroordelen. Dat is fout. Dat is het meest wat voorkomt. En als wij het nieuwe verbond dienen, we komen een zondaar tegen, dan nemen we mee naar huis, brengen hem het evangelie, enzovoorts, enzovoorts. Zo is het toch zo. Genade. Ik bedoel, wie zijn wij om te oordelen? Dat is onze verantwoordelijkheid niet. Het is wel alle reden wellicht om dat te doen. Maar het heeft toch geen enkele zin en de Heer is er niet mee gediend, integendeel. En dat roept uiteraard weerstand op. De strijd van de Heer Jezus kwam er onder andere uit voort dat men vond dat hij met de verkeerde mensen omging. Toch? Hoeren en tollenaren, degene die je juist zou moeten mijden. Omdat het slecht is voor je reputatie. Om ermee om te gaan. Niettemin, de Heer deed dat gewoon. En dat is wat wij dus ook inderdaad net zo zouden moeten doen en hetzelfde voorbeeld zouden navolgen. Dan komt men in een strijd terecht, maar staat er, laat ons afleggen de werken der duisternis, een neutrale term, en aandoen de wapenen des lichts. spreekt niet alleen over de buitenkant dus, maar spreekt ook over de strijd waarin men dan terechtkomt. Laat ons als in de dag, in het licht, waarbij iedereen het ziet. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen. Dat is dezelfde term die we net bij Peters tegenkwamen. Dat moet opvallen nou, hè. Laat ons eerlijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkameren en ontuchtigheden. Wat slaapkameren zijn, weet ik niet. Maar goed. Jawel. Dat is iets waar je in slaapt. Dat is ook verboden in de Bijbel, dat zie je nou maar weer. Hè? Dat wil zeggen, je mag wel slapen, maar niet in wandelen. Nou goed, moet me duidelijk zijn. Niet in slaapkameren en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid. Twist en nijd, dat is zo'n beetje de vaste uitdrukking in de Bijbel voor de wandel van de natuurlijke mens. Altijd ruzie maken en altijd jaloers zijn. Nijd is dat, hè? Altijd afgunst. Niet in twist en nijd, maar doet aan de Heer Jezus Christus. Let op, doet aan wil zeggen dat men zich daar als het ware in kleedt. En het heeft dus hier met de buitenkant te maken en daarmee met de wandel als zodanig. De andere kant van het verhaal is dat de Heer in ons is, in onze harten woont. Dat leert de Schrift ook. Maar daarbij gaat het om de dingen van de geest, zal ik maar zeggen, inwendige. Terwijl als gesproken wordt over het aandoen van de Heer Jezus, staat niet alleen hier, maar in Colossense bijvoorbeeld ook, hè, doet aan de nieuwe mens enzovoorts, is precies hetzelfde. Dan gaat het inderdaad om de buitenkant, dat ook wat eventueel zichtbaar is. En dus niet om de geest, maar om wat in de Schrift dan heet de ziel. De levenswandel. Doet aan de Heer Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Want het hele punt is dat als men zich met de vleeselijke dingen bezighoudt en dat verzorgt, dan wordt het vlees actief, dan ontstaan er die begeerlijkheden, dan ontstaat er inderdaad nijd en twist en vervolgens al die andere dingen die niet alleen hier, maar ook bij andere gelegenheid uitgebreid worden opgesomd. Dat is maar waar het om gaat, hè. Nou goed, ik zal er ook maar niet meer van zeggen. Nou ja, wat ik ervan zeggen moet is dat de volgende twee hoofdstukken dan, want daar zijn we dan nu aan toe, hè, eigenlijk Romeinen 14 en 15, beide op dezelfde wijze beginnen en ook hetzelfde thema tot onderwerp hebben. Namelijk, neem degene die zwak is in het geloof aan, 14 vers 1, en 15 vers 1, wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen. Nou, dat zijn goede werken dus. En daarna, samenvattend, vers 5, van hoofdstuk 15 van Romeinen. Doch de God der leidzaamheid en der vertroosting geven u dat gij eensgezind zijt. Liefde, eenheid, vrede. Dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Christus Jezus. Opdat gij eendrachtelijk met één mond het offer zou brengen. Namelijk de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Er staat er niet, er staat. Opdat gij eendrachtelijk met één mond mocht verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dat dat dus alles met die goede werken te maken heeft, lijkt me inmiddels wel duidelijk. Dus leg af de werkende duisternis, zei 13 vers 12, en doet de Heer Jezus Christus aan om inderdaad hem te verheerlijken, gezamenlijk. Daarom neemt elkander aan, vers 7 van Romeinen 15 en zo verder. Goed, nou dan laat ik het nou echt bij. Dan blader ik even door naar Efeze hoofdstuk 5. Valt op, hè? Tweede helft van de brief. Romeinen 13, uit het praktische deel van de brief waarbij hoofdstuk 12 begint. Efeze 5, wel het praktische deel van die brief begint min of meer bij hoofdstuk 4 vers 1. Waar dan staat, wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. En dan vers 3, u benaastigde te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. Waarna vervolgens gesproken wordt over eenheid, één lichaam, één geest, één Heer, één geloof, één doop, één hoop, uw roeping, één God en Vader. En verder wordt gezegd dat al ons werk zal bijdragen tot, vers 12, tot de volmaking der heiligen. Waren die er nog niet volmaakt? Jawel, naar de geest, maar niet naar de ziel. Naar de buitenkant dus, de wandel. Tot de volmaking der heiligen, namelijk ons zou moeten bijdragen tot het dienstwerk, met de nadruk op dienst, werk der bediening, tot het dienstwerk, dat is een nederig werk, ondergeschikte positie, tot het dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij alle zullen komen tot de eenheid, enzovoorts. Zie, goede werken, dragen inderdaad daartoe bij. Dat is werk wat voortkomt uit het nieuwe verbond. Nou goed, dan hebben wij vervolgens, want daar was ik naar onderweg, Efeze 5. Dat is een deel van de korte zinnetjes dus weer. Wat begint met dat we navolgers van Christus zouden zijn in vers 1 en 2. En daarna komen wij terecht in vers 8. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. Dat gaat over de geest, zal ik maar zeggen, wedergeboren. En maar dan staat erachter, wandelt als erfgenaam, als zonen van het licht. En dat gaat dus niet over de geest, maar over de ziel. De praktische consequenties. Gij zijt licht, wandelt dan als kinderen des lichts. Of wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt uit 4 vers 1. Vers 10, beproevende wat de Heere wel behagelijk zij. Sluit rechtstreeks aan bij Romeinen 12. Wordt, stel uw lichaam tot levend offer. Wordt deze eeuw niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Opdat gij moogt beproeven welke de goede en volmaakte en welbehagelijke wil van God zij. Nou, dan gaat hierover precies hetzelfde. Deze wereld niet gelijkvormig. Staat hier in de voorgaande verse feitelijk, die ik wat overgeslagen heb. En dan, beproevende, wandelt als kinderen des lichts, beproevende wat de Heer wel behagelijk zei, vers 11. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis. Daar zijn ze weer, de boze werken. De werken dus der duisternis, of de werken der ongerechtigheid eventueel. Die werken der duisternis, dus hier is precies dezelfde uitdrukking als in Romeinen 13 vers 12. Hebt geen deel aan of geen gemeenschap met de onvruchtbare, want ze dragen geen vrucht. Immers, werkende duisternis komen sowieso in die schrikkelijke verwachting van een oordeel terecht van Hebreeën 10. Dan wel, het komt in het vuur gewoon van 1 Korinthe 3. Dus zijn onvruchtbare werkende duisternis, maar bestraft ze ook veel eer, enzovoorts. En daarna wordt gezegd, vers 18... Nee, vers 17 weer. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. Zelfde uitspraak dus als in Romeinen 12. Opdat gij moogt beproeven welke de goede welbehaagde wil van God zij. Maar het hangt ook samen met 2 Timotheus 3. De schrift is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, opdat wij vervolgens tot alle goed werk zouden zijn toegerust. Het heeft eerst met ons hart dan wel verstand te maken, en daarna gaat het om de uitwerking daarvan. Dus hier ook, zijn niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij, diezelfde dus als uit vers 10, en wordt niet dronken in wijn, maar wordt vervuld met de geest. En in de paralleltekst van Colossenzen staat dan, wordt vervuld met het woord van Christus. In het algemeen, laat u vullen met het woord Gods, en gij zult beproeven, of gij zult proeven welke de wil des Heren zij voor uw leven, individueel. En daaruit komen voort dan de bekende goede werken waarin we zouden wandelen. Die bijdragen aan de eenheid van de gemeente, want het volgende vers spreekt inderdaad over die eenheid. Sprekende onder elkander met psalmen en lofzang en geestelijke liederen. Want dat zingen, wordt trouwens ook in Romeinen 13 genoemd, in 12 nog. Dat zingen, dat drukt inderdaad de eenheid van de gemeente uit, hè. Daarna wordt in de meeste bijeenkomsten ook gezongen. Omdat het een uitdrukking is van gemeenschap. Eenheid, dezelfde woorden uitdragen. Dat heet zingen. Nou goed. Ik laat het er maar weer bij. Want anders kom ik weer in al die korte zinnetjes terecht. En dan gaan we meteen even door naar Colossenzen. De parallelle brief zeg ik altijd. Colossenzen 1... Vers 10 hebben wij in de tijd besproken, want daar staat in vers 9 dat we vervuld zouden worden met de kennis van Gods wil. Precies hetzelfde dus als in Efeze 5 zojuist. Vervuld worden met de kennis van Gods wil, opdat gij moogt wandelen, want dat is het doel, de zaligheid uw zielen. Opdat gij moogt wandelen in de goede werken van Efeze, opdat gij moogt wandelen waardiglijk de roeping waarmee gij geroepen zijt, ook Efeze. En hier staat op dat gij moogt wandelen, waardiglijk de Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vruchtdragende. Want werkende duisternis zijn onvruchtbare werken. En dit zijn vruchtdragende werken, namelijk goede werken. En hier staat ook inderdaad dat vers wat ik straks geciteerd heb, vers 12 namelijk. Dankende de God, de Vader bedoel ik, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben, of gewoon om te delen, in de erven der heiligen in het licht. We zijn namelijk bekwaam gemaakt om in alle goede werken vrucht te dragen, is de bedoeling. En bekwaam om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Of we dat ook in de praktijk doen, of we dat zijn in de praktijk, dat is nog maar zeer de vraag. Maar daartoe worden wij uiteraard uitgenodigd en opgeroepen. In dat verband komen we ook in vers 21, want daar ging het me eigenlijk om, vers 21 nu. Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, zeg maar heidenen, want daar gaat het eigenlijk over. Hij heeft u, die eertijds heidenen waart, en vijanden door het verstand in de boze werken. Daar heb je de boze werken. Hij heeft u, die eertijds vijanden waart, door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. En dus worden wij geacht nu verstand te hebben in de goede werken. Maar dat slaat weer terug uiteraard op zij die het onverstandig maar verstaat welke de wil des Heren zij. Hè? En dat slaat in ieder geval terug op vers 9 en 10 uit ditzelfde hoofdstuk, uit hoofdstuk 1. Want vroeger hadden wij verstand in boze werken, daar houdt de mens zich helemaal mee bezig. Niet omdat het zo afkeurenswaardig of zondig is, maar gewoon omdat het God niet dient. Omdat het onnut is en afgeweken is van God zelf. En als er dus staat dat hij heeft u, die eerder vijanden waren door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend, wordt uiteraard geïmpliceerd dat wij nu verstand zouden hebben in de goede werken en zouden weten welke de goede en welbehagelijke wil van God zij, opdat wij daarin zouden blijven. Er staat er ook, vers 23. Indien gij maar blijft in het geloof. Indien gij uw onderlinge bijeenkomst maar niet nalaat. Indien gij uw vrijmoedigheid maar niet wegwerpt. Dat is precies hetzelfde. Indien gij maar niet verachtet van de genade. Kortom, indien gij u maar niet onttrekt ten verderve. Uit Hebreeën 10. Maar nu gewoon, indien gij maar blijft in het geloof. Of indien we maar deze belijdenis der hoop tot het einde, tot het doel toe vast behouden. Dat was Hebreeën 3. En Hebreeën 10 trouwens. Dat om precies hetzelfde. Blijven in het geloof, gefundeerd en vast. En daaruit leven inderdaad. En dat is ook waar vervolgens die brief over gaat. Die dan inderdaad zegt dat wij volmaakt zijn in Christus. En dat, dat het de bedoeling is dat we van daaruit leven. Maar dat is dan meer het idee van Colossense 3, waar weer die uitdrukkingen staan van het afleggen aangaande de vorige wandeling, het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens, dat is vers 10. Het aandoen van de wapenen des lichts, lazen we er straks. En hier staat in Colossense 3 vers 10, aangedaan heb de nieuwe mens die vernieuwd wordt naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft, want we worden veranderd op die wijze naar het beeld van Gods Zoon. Is de gedachte. Dat is trouwens Romeinen 8 waar dat staat, waar uiteengezet wordt dat wanneer wij ons laten leiden inderdaad door het nieuwe verbond en dus door de geest en dus door Christus, zullen wij inderdaad het beeld van Christus gelijkvormig worden. Dat is de bedoeling. En dat betekent automatisch dat als dat zo is, als wij, stel dat wij gelijkvormig zijn aan Christus, dan betekent dat dat wij onze broeders en zusters en de mensen in het algemeen tegemoet treden zoals de Heer Jezus dat ook deed. En de enige die door hem ooit veroordeeld werden, waren ongelovigen, zij die de waarheid kenden, maar afwezen. Maar waar het betreft zondaars, telde de Heer inderdaad tegemoet, oordeelde er niet, vergaf hun zonde, enzovoorts. Nou, dat is de bedoeling. En zij bovendien gewoon ook tot hen, volg mij. Waarna hij op stap was, niet alleen met een groepje van 12, maar bij gelegenheid zelfs met een groep van 500, meen ik, als ik me goed herinner. Maar het is al zo lang geleden, dus ik ben vergeten. Nou, we gaan nog even door naar 2 Timotheus. Kan nog net. 2 Timotheus 3 vers 16 en 17 was die uitspraak die ik dus alle avonden geciteerd heb inmiddels. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Waarna de bedoeling is dat die goede werken uiteraard ook wandelt. Maar daarna lezen wij in vers 17. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. Daar heeft de apostel het over dat hij voor het gerecht in Rome, officieel voor de keizer, verschenen is. En hij zegt, ik ben uit de muil des leeuws verlost. Zodat de gedachte is dat hij vrijgesproken werd of zal worden alsnog. Dat geloof ik ook inderdaad, maar dat even terzijde. En dan vers 18, en de Heere zal mij verlossen van alle boos werk. Want het zal duidelijk zijn, de boze werken staan rechtstreeks tegenover de goede werken. De Heere zal mij verlossen van alle boos werk, en de Heere zal mij bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Dat betekent niet dat hij zal sterven, dat betekent dat hij nog een poosje zal kunnen dienst doen in dat koninkrijk. De verborgen koninkrijk, hemels koninkrijk. Maar de bedoeling is dat hij daarin nog dienst zal doen. Zodat de gedachte is inderdaad dat hij niet alleen van de keizer verlost wordt, of van de Romeinen verlost wordt, maar inderdaad de Heer nog een poosje zou kunnen dienen in een verdere loopbaan, waarvan wij overigens in de Bijbel zelf verder niks meer vinden. We vinden alleen de aanwijzing daarna, maar daar houdt het ook op. Maar de Heer zal mij verlossen van alle boos werk, want de man zelf houdt zich bezig natuurlijk met het goede werk. Waarna wij nog even gaan naar Hebreeën. Hebreeën. Hoofdstuk 9. Want dat is een van de belangrijke teksten, een van de sleutelversen tot dit thema. Er zijn natuurlijk veel meer. Maar in de Hebreeënbrief kom je dan in dit vers onvermijdelijk terecht. Hebreeën 9 vers 14. Waar gezegd wordt, hoeveel te meer, hoeveel meer dan het bloed van stieren en bokken uit vers 13. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, het leven van Christus, de hoge priester naar de kracht des onvergankelijke levens. Hoeveel te meer zal dat leven van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken. Nou heet het dode werken, deze boze werken. Waarom? Dat is wel duidelijk. De boze werken zijn immers onvruchtbare werken der duisternis. En als ze onvruchtbaar zijn, worden ze geacht dood te zijn. Ze brengen geen leven voort namelijk. Maar hoeveel te meer zal die geest uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Als je het vers nou aandachtig leest, dan zul je zien dat er in eerst inderdaad staat dat de Heer Jezus zelf is opgestaan uit de dood, eeuwig leven heeft ontvangen en vervolgens zichzelf geofferd heeft. En de volgende gedachte is dan dat wij door geloof in hem eeuwig leven hebben ontvangen, datzelfde leven, en dat het dus de bedoeling is dat wij onze levens inderdaad in zijn hand stellen, dat ook wij onszelf offeren. Maar dat was de uitspraak weer uit Romeinen 12. Zodat ook wij nieuw leven hebben ontvangen en onze gewetens gereinigd zijn, opdat wij de levende God zouden dienen. Want onze gewetens zijn gereinigd van dode werken, daar weten we niks meer van dus. Daar zijn we van gereinigd, van het verstand in de boze werken, weet je wel. We zijn ervan gereinigd om nu inderdaad verstand te hebben in goede werken. De uitdrukking uit Colossense dus weer. Opdat wij namelijk de levende God zouden dienen en zouden wandelen in de goede werken welke hij voorbereid heeft. Dat is de gedachte. Want als ik het moet samenvatten, dan moet ik u zeggen dat wij behouden zijn geworden, nu al een eeuwig leven hebben ontvangen. Inderdaad, opdat wij vervolgens in het vlees, levend nog in deze oude schepping, toch God zouden dienen, waarbij de belangrijke waarheid is dat het algemeen de mensheid, de natuurlijke mens, ongeschikt is en onnuttig is om God te dienen. Hij is daartoe niet in staat namelijk. Daar is het aan de andere kant zo dat wij, die nog steeds datzelfde leven hebben, niettemin toch in staat zijn door het woord van God en door de geest van God en door Christus dus in ons, niettemin toch in staat zijn om in dit oude, nog steeds zondige lichaam toch de levende God te dienen. Daartoe zijn wij volmaakt gesteld, opdat wij, nu wij volmaakt zijn, onszelf zouden aanbieden aan hem. Dat is op vrijwillige basis natuurlijk, maar God heeft wel duidelijk geopenbaard dat dat zijn doel is in elk geval. Voor ons mag het doel dan beperkt zijn en mogen we zeggen, nou het is maar dat we behouden worden en in de hemel komen of iets dergelijks. Maar God heeft ons bekendgemaakt dat van zijn kant het doel is dat wij nu nog in dit stoffelijke leven, inderdaad de tijd die overig is in dit leven, inderdaad aan hem wijden. En dus niet alleen behouden zijn geworden door het nieuwe verbond, maar dienaren zouden zijn van het nieuwe verbond. En dat thema, dat is het thema van al die brieven waar gesproken wordt over de praktische omstandigheden. Het zijn alle brieven feitelijk die daarover spreken. Dat is het thema namelijk dat wij als gelovigen inderdaad een voorbeeld zouden nemen aan de Heer Jezus Christus. Omdat ook wij inderdaad in nieuwheid des levens zouden wandelen. En net als de Heer zelf nu de Hemelse Vader zouden dienen. En hem dus eergeven op de wijze die hij van ons vraagt. Dat is een manier die voor de wereld onbekend is, voor de natuurlijke mens zelfs onmogelijk is, maar die voor ons mogelijk is, al was het maar omdat we eerst zelf uit genade zijn zalig geworden. En uit geloof, daardoor is het ook mogelijk om vervolgens uit diezelfde genade en uit hetzelfde geloof te leven en dus diezelfde genade ook aan te bieden aan anderen onder alle omstandigheden van ons leven. Niet alleen in de prediking, niet alleen waar het puur godsdienstige zaken betreft, in de positieve betekenis van het woord, maar ook gewoon in het leven van alle dag. Dat is in ieder geval de bedoeling en dat is naar de wil van God. In de dagen die ons resten, inderdaad, hem eer geven in ons leven en op grond van de dienst ook, dat wij daarvoor beloond zouden worden. Dat is de bedoeling. Voor sommigen is dat belangrijk, het laatste, voor anderen niet. Maar niettemin, het is wel zo. En waar wij een zin of inhoud zoeken van ons leven als gelovigen, is het daar gelegen dat we inderdaad onze schat kunnen verwerven, erfenis kunnen verwerven, voor eeuwigheid. Daartoe heeft hij ons geroepen. En één ding ben vergeten te zeggen, dat moet ik nog net even zeggen. De apostel Paulus zegt dat dat ook genade is. Dat wij de gelegenheid krijgen om met ons oude, zondige, stoffelijke, aardse, vleeselijke leven, toch diezelfde Heer te dienen. Normaal kan het niet, maar we hebben genade ontvangen dat zelfs onze lichamen door hem gebruikt kunnen worden. Zodanig dat het vrucht draagt voor de eeuwigheid. En ik zou niet weten waarom niet elke gelovige daar van harte mee zou instemmen. Daar zullen we het bij laten, want het is de hoogste tijd. En bovendien, dit onderwerp krijg ik natuurlijk nooit echt af, dat kan ook niet, want daar spreekt het hele Nieuwe Testament over, constant. We zullen het dus daarbij laten en de Heer danken.